onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de gemeente van Psalm 130 en daarvan het eerste vers. Uit de diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig horen, daar ik in mijn druk versmacht. Het eerste van Psalm 130. Zullen worden voorgelezen naar de profetieën van Hosea en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij noemen nu Hosea 6. Stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen naar Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest, dies wordt geheren met beving, recht kinderlijk gevreesd, de tweede van 130 na de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen Hosea 6. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad, en hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Terwijl uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Daarom heb ik hen behouden door de profeten. Ik heb hen gedood door de redenen mijns monds. En uw oordelen zullen voortkomen aan het licht. Want ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer, en tot de kennis Gods meer dan tot brandoffers. Maar ze hebben het verbond overtreden als Adam. Daar hebben zij trouweloosheid tegen mij gehandeld. Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. Zij is betreden van bloed. Gelijk de benden der straatschenders op iemand wachten, alzo is het gezelschap der priesters. Zij moorden op de weg naar Sichem. Waarlijk, zij doen schandelijke daden. Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis van Israël. Al daar is Efraïms hoererij. Israël is verontreinigd. Ook heeft hij u, o Juda, een oogst gezet, als ik de gevangenen mijns volks wederbracht.
We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 103 en daarvan het vijfde vers, 103 vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonden en niet het vijfde van 103. Thank you. Gemeente, de woorden van onze tekst, waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan, vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Hosea 6 en daarvan de versen 1, 2 en 3a. Hosea 6, de versen 1 tot en met 3a, daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Komt en laat ons wederkeren tot de Heren. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen, hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Tot zover de woorden van onze tekst. We worden aan de hand daarvan bepaald bij de vrucht, bij de vruchten van Christus' opstanding. En we willen letten op een 3-tal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij ontferming bij God, zoals we daarvan kunnen lezen in het 1e vers, waar gesproken wordt over wederkeer, over belijdenis dat de Heere heeft verscheurd en geslagen, maar ook zal genezen en ook zal verbinden. In de 2e plaats letten we op leven uit God. In het 2e vers wordt over dat leven gesproken. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en we zullen voor zijn aangezicht leven. En in de 3e plaats staan we nog stil bij kennis van God. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Dus de vruchten van Christus' opstanding. Ontferming bij God. Leven uit God. En kennen van God. Gemeente, Christus heeft de dood overwonnen. Opdat hij onze gerechtigheid en het leven die hij door zijn dood heeft verworven, zou kunnen wedergeven. En dat wedergeven van dat leven en van die gerechtigheid die wij allen nodig hebben om welgetroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven, dat leven dat wordt gekend in de weg van bekering, van wederkeer tot de Heere, van de belijdenis van schuld en van zonde, dat leven, en van dat leven daar spreken ook de woorden van onze tekst van. En hoe ook dat volk van Israël ertoe is gekomen om beter te keren tot de Heere. Want onze tekstwoorden beginnen met: komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Wie zijn dat die ons? Wel, gemeente, dat is het volk van Israël. In het bijzonder wel het 10-stammenrijk dat ook Efraïm wordt genoemd. We weten dat Hosea heeft geprofeteerd in de dagen van de koningen van Juda. We kunnen het lezen in het 1e hoofdstuk, vers 1. De dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, koningen van Juda. En in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël, Jerobeam de 2e. Het zal ongeveer het jaar 730 voor Christus zijn geweest dat Hosea deze profetie heeft uitgesproken. Onder moeilijke en onder moedbenemende omstandigheden. Maar het volk van Israël was in grote verwarring. De ene koning volgde de andere koning op, doordat de ene koning de andere om het leven heeft gebracht. Dus grote verdeeldheid. Die verscheurden het land, waarbij het ene deel zich richtte naar een hulp zocht bij Egypte en het andere deel bij Assyrië. Dus die pro-Egyptische en de pro-Assyrische gedeelten van het volk, die konden met elkaar niet door de deuren, zouden wij vandaag zeggen. En niet alleen in het land was er onrust. Maar ook naar buiten waren de omstandigheden moedbenemend door die broedertwist met Juda, met het 2-stammenrijk in de zogenaamde Syro-Efraïmitische oorlog. En zo werd dat 10-stammenrijk gemaakt voor het oordeel en een gemakkelijke prooi voor Assyrië. En nu was Hosea niet de eerste profeet die het oordeel moest aanzeggen aan het volk van Israël. Ook een van zijn oudere tijdgenoten, Amos, die heeft het oordeel ook moeten aanzeggen vanwege de zonde van Israël. Toch was er verschil tussen de prediking van Amos en de prediking van Hosea. Amos moest het volk erop wijzen dat zij de inzettingen van de Heere hadden overtreden. Dus gezondigd hadden tegen Gods recht en tegen Gods inzettingen. En daarom dat de Heere daarom het oordeel over dat volk zou uitvoeren. Maar Hosea die moet in het bijzonder het volk het oordeel aanzeggen omdat ze gezondigd hebben tegen de liefde van God. Omdat ze God in zijn liefde gekrenkt hebben. Door hulp te zoeken, niet bij de Heere, maar hulp te zoeken bij Egypte, hulp te zoeken bij de Assyriërs. Het tekende de ontrouw van het volk. En ontrouw was ook zo openbaar gekomen in die kalverendienst in Dan en in Bethel. Waarmee men dacht ook daarmee God te kunnen dienen. Maar God is een jaloers God op zijn Heer. Nee, ontrouw geworden aan het volk en niet gezocht bij de Heere alleen. Ook in de benauwdheid die er was en in die moedbenemende omstandigheden. En dan lezen we zomaar ineens aan het begin van het zesde hoofdstuk. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Hoe kan dat nou? Is Israël nu tot inkeer gekomen? En zijn ze tot het besef gekomen dat de Heere alleen werkelijk helpen kan? Ja, gemeente. Israël is tot inkeer gekomen. Dat is niet zomaar gegaan. Want ze hebben het moeten beleiden, want hij heeft verscheurd en hij heeft geslagen. Het volk is innerlijk verscheurd, verdeeld. Jazeker, er was al een scheur gevallen tussen het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. Het volk van Abraham, Isaac en Jacob was in tweeën gevallen, was in tweeën gescheurd. En de Heer die had hen geslagen vanwege de zonde, de straf. Op de zonde hadden ze zich waardig gemaakt. Die had hen aan zichzelf overgegeven. En in het vijfde hoofdstuk kunnen we daar nader van lezen wat het eigenlijk zeggen wil. Want dan letten we alleen maar op het 12e vers van hoofdstuk 5. Daar staat, daarom zal ik Efraïm zijn als een mot. En het huis van Juda als een verrotting. Efraïm geworden als een mot. En we weten allemaal wel wat een mot doet. Als u een mot hebt in uw kledingkast, dan bestaat het gevaar dat die mot die kleding gaat opvreten. Die kleding gaat aantasten. En zo had hij dat gedaan, ook onder het volk van Israël. Als een mot was al hun bescherming, als het ware, opgegeten, weggevreten. Het kleed waarachter Israël ook bescherming zocht, dat was door die mot opgegeten, dat was er niet meer. En Juda was tot een verrotting geworden. De wormen hadden het volksbestaan van binnenuit aangetast. Ze dachten gezond te zijn, ze dachten welvarend te zijn, ze dachten dat ze het met de hulp van Assyrië of met de hulp van Egypte wel zouden kunnen redden. Maar de wormen die knaagden reeds aan de wortel van het volksbestaan. En als het kleed, als nu de mot het kleed heeft weggevreten en de worm zijn inwendige vernielende werk heeft gedaan, dan ziet Israël ineens tot zijn schrik dat het geen enkele bescherming meer heeft. En dan zal het oordeel zal straks ook worden uitgevoerd. Als Efraïm als het 10-stammenrijk zal worden weggevoerd naar Assyrië. In het jaar 722 voor Christus. En later het volk van Juda, 2-stammenrijk. In 586 voor Christus zal weggevoerd worden naar Babel. Het wordt dan de verwoesting overgegeven. Er is eigenlijk geen verlossing meer. Maar hoe moet het nu verder? Want gemeente, waar het volk het niet heeft gezocht bij de Heere, maar bij de koning van Assyrië, wordt in het hoofdstuk 5 wordt hij Jareb genoemd, waarschijnlijk een van de koningen van Assyrië. De waarschuwende stem van de profeten niet hebben in acht genomen. Zou de Heere hen toch rechtvaardig kunnen overgeven aan het goeddunken van hun eigen bestaan, van hun eigen gedachten? Zou hij zich toch van het volk kunnen afkeren? Want als een kind zo de liefde van vader krenkt, dan zou het toch geen wonder zijn als die vader in toorn over dat kind ontsteekt, over dat wangedrag van het kind. Maar wat een wonder, gemeente, de Heere die laat zijn volk niet varen. Hij laat ze niet in de steek. Want dat lezen we in het 15e vers van hoofdstuk 5. Daar zei de Heer, ik zal heen gaan en ik keer weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun wangen zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. De Heer die zegt daar als het ware, ik trek me een ogenblik terug om te bezien en af te wachten of dat volk inderdaad in de schuld komt. En als dat volk in de schuld komt, dan zal ik mij over dat volk ontfermen. Want als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Zie, gemeente, in die benauwdheid van de omstandigheden en de omstandigheden waarin het volk verkeert, komt het volk tot inkeer. Met de belijdenis dat ze de Heere verlaten hebben. Ja, dat de Heere hen verscheurd heeft. En dat de Heere hen geslagen heeft. En ze belijden dat ze dat uiteindelijk ook hebben verdiend. Dat ze dat zichzelf ook hebben waardig gemaakt. We zien als het ware dat volk als een verloren zoon terugkeren tot de Heere. Die verloren zoon die gezegd heeft, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen, want ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. Eigenlijk horen we in die woorden ook die moordenaar aan het kruis. Die ene moordenaar die tot zichzelf kwam. En die heeft gezegd, wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze, Jezus, heeft iets onbehoorlijks gedaan. Gemeente, daar leert Israël zijn ellende kennen en zijn toevlucht nemen tot de Heere. En als u dat beeld nu nog eens probeert voor ogen te houden, dat die stammenrijk zo verdeeld, zo verscheurd, geslagen, het weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. Eigenlijk een beeld ook van het heden van ons land. Van vandaag. Nee, er is geen oorlog. Wij hebben gelukkig geen oorlog. We mogen, ook in deze week mogen we gedenken bevrijd te zijn en nog vrij te zijn van een vreemde overheerser. Maar wat een onrust, wat een onvrede, wat een verdeeldheid, ook in onze samenleving. En de oordelen Gods worden niet opgemerkt. Ook het oordeel waarin de Heere spreekt, ook door het middel van het coronavirus. Het volk gaat weer over tot de orde van de dag. Zo gauw mogelijk weer opgaan in brood en in spelen. Wederkeren tot de Heere. Och, geliefden, laten we maar niet te veel naar de samenleving kijken. Want hoe is het eigenlijk in de kerk? Wat een verdeeldheid, wat een onvrede, wat een onrust ook. Op vele plaatsen. Waar ook de roepstemmen van God ook niet worden opgemerkt en we ernaar verlangen. En natuurlijk dat is te begrijpen dat we zo snel mogelijk weer kunnen overgaan tot een normale leven wat wij normaal vinden. Maar heeft het ons al aan de voeten van de Heer gebracht? Is het al in ons leven waar geworden? Komt, laat ons wederkeren tot de Heer. En nu ligt daarin, gemeente, ook in die geschiedenis en in omstandigheden van het volk van Israël ook een beeld van de mens van nature, een mens die zijn ellende niet kent. die niet ziet dat de mot verteert en dat die aan de verrotting, dat de wormen reeds bezig zijn met het verrottingsproces, dat die wormen reeds bezig zijn om een vernietigende, vernielende werk te doen. Hoe groot dat die mens zich ook waant en hoe belangrijk dat hij zich misschien ook vindt, maar die mot is reeds bezig om dat kleed van dat uiterlijke schoonheid van de mens die zonder God en zonder Christus voortleeft naar de eeuwigheid, om dat te verteren. En die worm die is al van binnenuit bezig om zijn vernietigende werk voor te zetten. En het ergste is dat onze ogen er van nature voor gesloten zijn. Dat we niet zien hoe nameloos ellendig dat we zijn. En daarom, gemeente, omdat we dat niet zien van nature, daarom hebben we ook de Heer niet nodig. In ons hoogmoedige en bestaan, in onze zelfhandhaving, menen we wel voor God te kunnen bestaan. Maar wat een wonder als de Heer dat wonder gaat verheerlijken in ons leven. En de bede in ons hart opkomt, komt, laat ons wederkeren tot de Heer, als dat woord kracht mag doen in ons hart en in ons leven. Want de Heer die wil ook vanmorgen onze ogen ervoor openen, niet alleen voor de omstandigheden waarin we verkeren in ons land, maar ook voor ons eigen hart en voor ons eigen leven onze ogen openen. Bekeert u, bekeert u. Waarom zou u schatten zoeken in de wereld waar ze de mot en de roest verderft? Maar dat we toch die schat zouden zoeken in de hemel. Gemeente, dat is ons allen nodig. Kom, laat ons wederkeren tot de Heer. En dan in de wetenschap, dat daar de oplossing ligt voor onze grootste nood. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Dat is geloofstaal. Waar Efraim, waar de 10 stammerik hiervan spreekt. Hij zal dat doen. Hij is immers de getrouwe. Als een zondaar met berouw en met boetvaardigheid tot de Heer weerkeert, dan zal hij ook genezen. Dan zal hij die zonde ook genadig zijn. Zijn barmhartigheid bewijzen. Kom straks erop terug. Op grond waarvan de Heer dat dan kan doen en zal doen. Hij die ons heeft verscheurd, hij zal ons genezen. Gemeente, in een geloofstaal. Hier beleidt Israël dat God een waarmaker is van zijn woord. Zo vaak had de Heer er al van gesproken, opgeroepen om weer te keren tot de Heer. Bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Keer weder tot mij, afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Dat had de Heer zo vaak al beloofd. En ze waren er zo vaak aan voorbij gegaan. Zo vaak had de mens ook aan de roepstem van de Heer voorbij. En merkte niet op en gaat weer over tot de orde van de dag. Maar geliefden, er is bij de Heer balsem voor de wonden waarmee we over de aarde gaan. Die wonden van zonden en van ongerechtigheid. En dan mag ik het u vanmorgen voorhouden. Hij die slaat, die zal ook verbinden. Hij die verscheurt, die zal ook genezen. Hij zal zijn barmhartigheid betonen. Het was voor Israël een zware weg, een moeilijke weg, waarin ze tot die uiteindelijk tot die belijdenis kwamen. En wat is het ook, gemeente, voor een mens van nature een onmogelijke weg van zichzelf om daar te komen waar die het alleen maar van de Heere leert verwachten. En om de toevlucht tot de Heere alleen te nemen. We willen altijd maar weer onszelf helpen. We willen onszelf bevrijden. We willen het altijd weer zelf doen. Maar in de onmogelijkheid om zichzelf te redden heeft Israël uiteindelijk de toevlucht weer genomen, de toevlucht gezocht bij de Heere alleen. Bij die enige fontein van hulp en van zaligheid. Bij die enige heelmeester, daar moeten we zijn. We moeten bij de Heere zijn, bij die enige heelmeester Jezus Christus. En dan zal het ook waar worden, gemeente, dat voor hen die door Gods geest geleid tot hem gaan, waar worden wat de dichter van Psalm 30 heeft gezongen. Heere mijn God, ik heb tot u geroepen en gij hebt mij genezen. Het geloof verstaat dat de Heere smart aandoet, maar dat hij ook verbindt. Dat hij ook doorwondt en dat zijn handen heel. En wat een troost ligt daar eigenlijk in. En wat een blijdschap spreekt ook uit deze woorden. Als het volk afziet van alles waar een mens zijn vertrouwen op stelt. En het oog mag zijn geslagen op die gezegende middelaar Gods en de mensen. Op die volkomen zaligmaker, een troostgemeente voor een ontrouw volk, dat de Heere nu de getrouw is. En dat hij ook geloof schenkt om te geloven dat hij het niet zal vergeven, niet zal verlaten, ondanks dat hij heeft gescheurd en heeft geslagen en ondanks dat ze dat verdiend hadden. De kracht van de opstanding van Jezus Christus, die wekt op tot het nieuwe leven. Laat ons wederkeren. Is nou elk mens nodig. Persoonlijk. En er is een God in de hemel die daar ook naar uitziet. Dat we tot hem de toevlucht zullen nemen. Staat het op de dag van vandaag, staat de Heere met uitgebreide armen voor ons. En roept het ons toe, wend u naar mij toe, wordt behouden. Alle gij einde der aarde en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat heeft de Heere zelf beloofd. Zal daar, gemeente, niet de oplossing liggen in dat wederkeren tot de Heere van al onze problemen en van al onze zorgen, van al de onvrede, de onrust in de samenleving, van de verdeeldheid in de kerk, in het bukken en buigen voor God, zou daar ook niet de oplossing liggen voor onze persoonlijke noden en zorgen? Ja, zeker in de weg van bekering, de weg van berouw, de weg van boetvaardigheid. En toch, hij zal, heeft verscheurd en zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. En waartoe leidt dat dan? Wel, dat leidt tot onze tweede gedachte, leven uit God. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Het klinkt, gemeente, toch wel een beetje aanmatigend van Efraïm. Zo lang tegen de Heere gezondigd, zo lang hem gekrenkt in zijn liefde, getergd en verdriet aangedaan. En nu, nou, hij zal ons na 2 dagen wel levend maken. En op de 3e dag zal hij ons wel doen verrijzen en zullen we voor zijn aangezicht leven. Hoe kan dat toch? Is het wel aanmatigend? Ik heb reeds gewezen, gemeenten, op het 15e vers van hoofdstuk 5. Waar de Heer zegt, ik zal heen gaan en keren weten tot mijn plaats, zodat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als ze bang zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Daar heeft de Heer gesproken, totdat het volk zich schuldig zal kennen. Want de Heere had immers dat volk verkoren tot zijn volk. Opdat hij voor dat volk tot een God zou zijn en zij hem zouden dienen. En dan kan dat volk wel heel ver afdwalen, kan heel ver wegzinken in de zonde en in ongerechtigheid. Dat weten we ook wel van de Bijbelheiligen. Zo had ook Israël het zwaar verzondigd. Maar de Heere had zich met een eed aan dat volk verbonden. Het torent wel over de zonde, ook over de zonde van zijn kinderen. Maar hij kastijdt hen tot hun nut. We zongen ervan. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk ons zijn gramschap en zijn gramschap doen lijden. Het is een kleine tijd in zijn toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Wat betekenen die twee, de drie dagen, gemeente? Nou, in de eerste plaats wijst het ons op de barmhartigheid en op de genade van God. En toont het ons ook aan hoe groot die genade en de barmhartigheid van God is. Grondeloze barmhartigheid. Het toont ons ook dat hij zich haast tot hulp van degenen die het hebben uitgeroepen. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. En hoe kan God dan genadig en barmhartig zijn, gemeente? Nou, dan moeten we samen die kanttekening maar eens, kanttekenaren maar eens nagaan. Kanttekening 5. Bij de tweede vers van Hosea 6. Ik lees die maar voor. Want zij, Efraïm en Juda, waren als dood en begraven. De tijd als zij naar Assyrië en Babel waren weggevoerd. Gelijk we alle geestelijk dood waren door de zonden. Zullen ze de verlossing was gelijk een opwekking uit de doden. En dan verwijzen onze kanttekenaren naar Ezekiel 37. En Ezekiel 37, dat predikt ons dat visioen van die zeer dorre doodsbeenderen waarin Ezekiel moest prediken. En dat wordt ook verwezen aan Jesaja 26 vers 9, die gaat het over hetzelfde leven. Gelijk nu de verlossing uit Babel een voorbeeld was van de geestelijke verlossing door Christus. Alzo kunnen de schone evangelische woorden van dit en het volgende verder bekwamelijk geduid worden op de verrijzenis van onze zaligmaker en hoofd Jezus Christus ten derde dagen en op de heerlijke vruchten die het ganse lichaam van Christus daarvan geniet. Het lichaam van Christus, Gods kerk, geniet de vruchten van Christus. Gemeente, hier wijzen onze kanttekenaren op de geestelijke dood en de begrafenis van het volk van Israël. Als ze in de ballingschap zijn weggevoerd, dan zijn ze als het ware geestelijk dood en geestelijk begraven. En ze wijzen er terecht op dat het ook een beeld is van onze geestelijke dood en van onze geestelijke begrafenis door de zonde. Dan moeten we uit worden opgewekt door de kracht van Gods geest. En dat kan alleen door de opstandingskracht van koning Jezus. Petrus die schrijft daarvan in een van zijn brieven. Wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daarom zegt de Heer ook vandaag. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En ik heb er reeds op gewezen, gemeente, dat waar in waarheid dat wederkeren tot de Heer gevonden wordt. Daar zal hij ook zijn genade en zijn goedheid bewijzen. En dat is niet alleen nodig voor het eerst, maar dat is ook telkens weer nodig bij vernieuwing, ook in het leven van de genade, om uit die geestelijke dorheid en dodigheid waarin de kerk zo verzonken kan liggen, opgewekt te worden. Alleen door de kracht van Christus opstanding. Ze hebben de vergelijking gemaakt uit de verlossing uit Babel. Een voorbeeld van onze geestelijke verlossing door Christus. Alzo kunnen deze schone evangelische woorden bekwamelijk geduid worden op de verrijzenis van onze zaligmaker en hoofd Jezus Christus ten derde dagen. En op de heerlijke vruchten die het gehele lichaam van Christus, dat is zijn kerk, daarvan geniet. Daar ligt de oplossing van de vraag waarom God zal genezen en waarom die zal verbinden. Alleen maar op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Omdat Hij van God gescheurd was en geslagen. Leest u het maar na in Jesaja 53. En in Psalm 22 wordt ook van die scheur gesproken. Zijn beenderen verscheurd. Zo heeft Christus geleden. Als borg en als middelaar voor zijn kerk. Die middelaar Gods en de mensen wilde de weg gaan van de kribbe naar het kruis. Van God verlaten, van mensen verlaten, van God verlaten. Zo kroop hij in de hof van Gethsemane als een worm en geen man in het stof van de aarde. Waar zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Scheurd, geslagen, bespot, gehoond, in het aangezicht gespuwd. Hangende tussen de hemel en tussen de aarde aan het vervloekte hout van het kruis. Daar schreeuwde hij het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jesaja die heeft er in verwondering van uitgeroepen. De straf die onze vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zo heeft hij door zijn dood het leven en de gerechtigheid verworven, waardoor wij mensenkinderen weer met God verzoend kunnen worden. Daarom schrijft Paulus ook over een van die vruchten van de opstanding van Christus en van zijn dood. In Romeinen 6, indien wij met hem gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijn uit de dood niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En als nou de dood niet meer heerst over de koning van de kerk, over het hoofd van zijn christelijke gemeente, dan heerst de dood ook niet meer over de leden van het lichaam van Christus, over zijn ganse bruidskerk. Dat is onmogelijk. Ja, maar u zegt misschien, dat is nogal wat. Om te geloven dat ik leef met Christus. Niet alleen met hem ben gestorven, maar dat ik ook met hem leef. Jazeker, daar is geloof voor nodig. En dat wil de Heer in werken in het leven van zondaren. Hoe doet hij dat dan? Wel gemeente, dan zeggen wij zo heel gemakkelijk, we moeten van dood levend gemaakt worden. We moeten wederom geboren worden. We moeten dat nieuwe leven krijgen bij God vandaan. Dat werk van de Heilige Geest is ons nodig. Die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die Geest die levend maakt. Maar als de Heer nou vanmorgen een man of een vrouw of een jongen of een meisje in het hart grijpt, die door de Heer wordt stilgezet op zijn levensweg, en je zou aan zo iemand vragen, na afloop van de kerkdienst, ben je nou levend gemaakt? Heb je nou deel aan dat leven dat nooit meer sterft? Wat zou zo iemand zeggen, gemeente? Ik denk dat zo iemand zou zeggen, nu ga ik pas werkelijk verstaan wat ik verdiend heb. Ik heb niet anders dan de dood verdiend. Ik ben Gods gramschap dubbelwaardig. De bezoldiging van de zonde is de dood. Want mijn zonden maken mij het voorwerp van Gods toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Leven? Jazeker. Dan komt er ook een verlangen. Naar dat leven dat nooit meer sterft. Naar dat eeuwige zalige leven. Denk u maar aan zijn bunjen in de christenreis. Haken naar het leven. Nee, niet naar dit leven. Dit leven dat niet anders is dan een gestadige dood. Ze hebben onze vader in de doop van manier dat zo heel eenvoudig uitgedrukt. Elke stap die we doen in dit leven brengt ons dichter bij het ogenblik van ons sterven. Elke tik van de klok bepaalt ons bij de eindigheid van ons leven. Maar dat leven dat Christus verworven heeft, gemeente, daar gaat zo iemand naar haken. Dan wordt hij verlegen om hem te mogen kennen die de weg, die de waarheid en die het leven is. En dan brengt de Heer, die brengt zo'n zondaar aan zijn gezegende voeten om daarom te bedelen. En daarom te vragen bij dagen en bij nachten, want dan kun je niet meer zonder dat leven. Ook al ga je dan misschien proberen om zelf die breuk tussen God en tussen je ziel te helen. Al ga je dan misschien proberen met alles wat in je is om God tevreden te stellen met je ijver voor de godsdienst, met je gebeden, met je tranen. En met alles waarmee je denkt God te kunnen bevredigen. Maar het loopt allemaal op niets uit. Want wanneer kreeg die bloedvloeiende vrouw nou leven in de ziel? Wanneer werd ze nou genezen? Nee, niet toen ze het zo bij al die andere medicijnmeesters, bij al die andere dokters. Toen werd het alleen maar erger. En zie gemeente, dat is nou ook de ervaring van Gods kinderen. In het strijdwerk van dit leven, dat als ze het zoeken buiten Jezus, als ze hun gerechtigheid zoeken op te richten door hun goede werken, en door alles waaraan ze zich vastklemmen, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dan gaat het steeds, brengt het steeds verder bij de Heere vandaan. Het leven ligt niet in de mens, maar het leven ligt buiten de mens, in Christus alleen. En daar waar het in de onmogelijkheid van mensen kant waar wordt, schat er mij geheel verloren, ik wou van geen vertroosting horen, daar gaat de Heere door zijn Heilige Geest het oog openen voor die gezegende van de Vader, vol van genade, vol van waarheid. Die tijdens zijn omwandeling op de aarde heeft gezegd, dat hij tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven, en die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. Als iets van dat leven mag worden gekend, gemeente. Als de Heer de ogen daarvoor opent, voor die levensvorst, Jezus Christus, die er ook naar uitziet, om zijn kinderen dat leven te schenken, dat ze daarin mogen delen. Ja, gemeente, dan gaan ze de apostel Paulus verstaan, die het heeft uitgeroepen in verwondering, ik leef. Nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Met een eeuwige liefde, dat is leven. Dat is werkelijk leven. Leven wat wij van leven houden, dat is, dat loopt uit op de dood, op ons sterven. Maar dat leven, dat Christus voor zijn kerk verworven heeft, dat leven dat gaat mee door de doodsjordaan naar de eeuwigheid. Dan zullen wij, hij zal ons na 2 dagen leven maken, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen, want Christus kon van de dood niet gehouden worden. Hij leeft en hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader en hij ziet uit naar de vruchten van zijn opstanding in ons leven, gemeente. En daarom strekt hij zijn handen nog uit en roept hij het ons toe. Waarom zou gij sterven? Want er is bij mij leven, ze voor de grootste van de zondaren. En we zullen voor zijn aangezicht leven. Wat betekent dat eigenlijk, gemeente? Voor zijn aangezicht leven. Nou, onze kanttekenaren die zeggen daar weer schone dingen over. Die zeggen als nieuwgeboren kinderen, nieuwe mensen, nieuwe schepselen. Gelukzalig leven onder zijn vaderlijke gunst. En met vreugde wandelen in nieuwigheid des levens, heiligheid en gerechtigheid hier en hierna in eeuwigheid. Nieuwe geboren kinderkens, nieuwe mensen, nieuwe schepselen en een gelukzalig leven onder zijn vaderlijke gunst. Daar zouden we heel veel nog van kunnen zeggen, maar dat laat de tijd, laat dat niet toe, gemeente, maar wandelen in nieuwigheid des levens, in heiligheid en gerechtigheid hier en hierna in eeuwigheid. Dat brengt ook verplichtingen met zich mee. Als we dat nieuwe leven mogen kennen, om voor zijn aangezicht te leven als nieuwe kinderen, als nieuwe schepselen. Om zo zijn vaderlijke gunst te mogen ervaren, weten we dat er een God in de hemel is die om Christus wil. Zijn kinderen beschermd, bewaard en kinderen onderhoudt. Zoals zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus erover spreekt in Gods voorzienigheid. Zelfs het kwade dat hij ons in het jammerdal toeschikt, ons ten beste doet keren. En waarom doet de Heer dat dan? Wel, omdat degenen die zo gelukzalig mogen leven, het oog zullen slaan op de toekomst. Niet op het hier en nu, maar dat ze die opdracht die de apostel Paulus aan de gemeente van Colosse heeft gegeven zullen beoefenen. Zoek dan de dingen die boven zijn en bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand Gods. Want, zo schrijft de apostel Paulus aan de Colossenzen in hoofdstuk 2 vers 13. En die heeft u als gedood waard in de misdaden en in de vooruit uw vleeses. Medelevend gemaakt met hem. Al uw misdaden, uw vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Door de opstandingskracht van Christus, gemeente, geeft hij de zijnen ook dat nieuwe leven. En gaan ze ook zoeken de dingen die boven zijn, want het hoofd van de kerk is boven. Hij heeft zijn discipelen beloofd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid zal hebben, dan zal ik wederkomen om u tot mij te nemen, omdat u ook zijn hoogt waar ik ben. Het hoofd van de kerk is boven. De biddende en de dankende hoge priester aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Er is dus een verse en een levende weg naar het heiligdom en het benutten van die weg. Geef leven aan de ziel. Schenk troost en blijdschap in het verdriet. En doe dat ook ervaren. Hij verscheurd om mijn zonden. Hij geslagen om mijn ongerechtigheden. Maar hij geneest als die grote heelmeester. En hij slaat me met medelijden, gelijk een vader doet. Die medelijdende hoge priester verliet daartoe alles wat hij bij de vader had. Om de weg te gaan van de kribbe naar het kruis. Hij volbracht alles voor zijn kerk. Een volkomen zaligmaker. En hij stond op de derde dag, stond hij op. Als overwinnaar over de dood, over het graf en over de hel. Zo moet de koning eeuwig leven. En door het geloof heeft de zonde daar delen aan. Die leeft nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En van Christus geldt het, gemeente, wat de dichter zong van Psalm 21. Het leven hebt ge hem geschonken. De vader schonk hem het leven toen de vader hem opwekte op de derde dag uit het graf. En dat leven dat schenkt hij nu ook aan al de zijnen. Aan mensen die de dood verdiend hebben. Die daaronder ook hebben leren buigen en bukken. Onder dat rechtvaardige oordeel van God. Maar wat een wonder als de Heere door zijn Heilige Geest die de weg tot het leven gaat openbaren. Dat is als een wonder geweest als we mogen horen dat er een weg tot het leven is in Christus. Maar als we die heerlijke persoon, die tweede persoon in het goddelijke wezen mogen aanschouwen. Als de enige bron van leven en van zaligheid. Dan zal er ook iets zijn van dat kennen. Van onze derde gedachten en waarom weer het derde vers van wordt gesproken. Maar we gaan hier samen zingen uit Psalm 30. En daarvan het tweede vers. Mijn God, Gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd. Als uit het graf weer opgevoerd, gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. Het tweede van Psalm 30. Van Christus opstanding. We stonden stil bij ontferming bij God, leven uit God en staan nog stil bij het kennen van God. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en de barachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt, heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Het gaat dus om het kennen van God en het kennen van Christus tot zaligheid, gemeente. Een kennen niet met het verstand, maar een kennen met het hart. Eigenlijk herstel naar het beeld waarin de Heer de mens geschapen heeft. Waar kennis, gerechtigheid en heiligheid. Die ware kennis zijn we door onze diepe val in Adam kwijtgeraakt. Maar door het wonder van de waarachtige bekering wordt die kennis weer geschonken voor, althans voor een gedeelte. Want we kunnen heel veel weten, heel veel kennen. Het volk van Ephraim was ook niet zonder kennis van God. De profeten hadden daar genoegzaam over gesproken, over de naam van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Over zijn rechtvaardigheid. Over zijn heiligheid, zijn goedertierenheid en zijn barmhartigheid. Konden ze ook niet herkennen, maar zij wandelden er niet naar. Wij zouden zeggen, de ware zaligmakende kennis ontbrak hen. Kennis die gepaard gaat met geloof. En met liefde tot God en tot de naaste. Want hoe stond het ervoor met die kennis? Wel in het vierde hoofdstuk. Daar lezen we dat ze zelfs die kennis verworpen hadden. Mijn volk, vers 6, mijn volk is uitgeroeid. Omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen, spreekt de Heere. We kunnen heel veel weten, gemeente. Ook van het woord van God, we kunnen dat woord misschien kennen van het begin tot het eind. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Weten dat de Heer door zijn woord tot ons spreekt. Maar leven wij er ook naar? Leven jullie er ook naar, kinderen, jonge mensen? Of ontbreekt ons ook die ware en die zaligmakende kennis? En hebben we hem helemaal niet nodig. Dan menen we misschien wel met onze verstandelijke kennis dat we daarmee God zullen kunnen behagen. De mens van nature is zo dwaas en zo blind, is hemels wegen. Heeft toch eigenlijk ook geen behoefte aan niemand die naar God vraagt, niemand die naar God zoekt, ook niet tot één toe. En er zijn zoveel mensen, helaas, die hun leven doorbrengen met van alles en nog wat. En als je dan tegen hen zegt, je moet eens een goed boek lezen, of je moet je eens wat meer inspannen om de Bijbel te bestuderen. Zaken van de eeuwigheid, daar gaat het toch immers om. Dan blijkt het al spoedig, gemeente, welke kennis we stellen boven de kennis van de Heere. Maar alleen het kennen van Hem is het eeuwige leven. Alle andere kennis, hoe belangrijk ook, en hoe goed ook, en noodzakelijk en nuttig. Maar al die andere kennis, daar kunnen we niet mee voor God verschijnen. Die houdt op als we onze laatste adem uitblazen. En dan kunnen we niet tegen de Heer zeggen, ja, maar we hebben u wel gekend, want we hebben uw woord gehoord, we hebben dat woord onderzocht. Maar gemeente, kennen in de Bijbel heeft heel vaak de betekenis van een kennen door de ontmoeting. Een kennen door de ervaring. Dat betekent eigenlijk gemeenschap hebben met Hem. Met Hem die in al de kennis Gods verborgen is. We zouden zeggen, vandaag aan de dag gaat het om een bevindelijke kennis. Daar is ons hele bestaan bij betrokken. Niet alleen ons hoofd, maar ook ons hart. Nee, het gaat ook niet buiten ons hoofd om, begrijpt u me goed. Maar het is niet zomaar een oppervlakkige kennis waarvan we spreken als we eens een keer iemand ontmoet hebben en er wordt over gesproken en zeggen, ja, ik ken hem ook. Ik heb hem wel eens ontmoet. Maar we weten nauwelijks nog wie die persoon was. Nee, deze kennis, deze ware zaligmakende kennis, daar heeft geen ons bestaan deel aan. Wij zullen kennen. Zie de gemeente, de weg van wederkeer, van levend maken, voor Gods aangezicht leven, wordt die kennis, vooral de kennis van God en van goddelijke zaken. En die kennis, die is hier altijd maar ten dele. We kennen ten dele en we profiteren ten dele. En daarom is er ook in het leven van hen, als het goed is, die iets van die ware zaligmakende kennis mogen kennen, ook een begeerte om op te wassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Er zal er ook een ijveren voor zijn, een zorgen voor zijn. En hoe is het gemeente ook in dat opzicht gesteld, ook met Gods kinderen, met Gods kerk aan de dag van vandaag? Zo aan de aarde flessen gelijk gerekend, moet het ook van Gods kerk niet gezegd worden, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Maar de Heere die roept op om de roeping en verkiezing vast te maken, omdat we niet meer zouden struikelen. Er moet zijn een toenemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus, om uiteindelijk straks volmaakt te mogen kennen. Hem te mogen kennen die zijn kerk gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. We zullen vervolgen om de Heere te kennen, de verbondsgod te kennen, de drieënige God, de God des eeds en des verbonds, de God die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Dus die God die zich aan Mozes bekend gemaakt heeft bij de brandende braamozen als de ik zal zijn die ik zijn zal. Kennis van God, gemeente, geeft ook troost dat Hij ook niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Dat Hij niet alleen zijn kinderen leidt op de weg, maar dat Hij ze ook leidt over de weg en ook zal brengen aan het einde van de weg. En het einde van die weg, dan zullen ze het met de koningin van Scheba moeten uitroepen. De helft is mij niet aangezegd. De schoonheid en de heerlijkheid van de koning van de kerk zullen aanschouwen. Want hier, gemeente, hier ziet ook Gods kind als door een spiegel in een duistere reden. Straks zal die kennis volmaakt zijn. Nee, dan zullen ze niet meer gezien in een spiegel. Maar dan zullen ze hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen ze zich in hem verheugen en verblijden tot in alle eeuwigheid. Dan zullen ze het pas werkelijk gaan verstaan tot hun verwondering en tot hun eeuwige blijdschap. Wat Christus gedaan heeft, ja, waartoe hij van de Vader gegeven is, tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Als ze die bruidegom mogen aanschouwen die hen zal leiden aan de bruiloft van dat lam, die nooit meer eindigen zal. Nu hebben wij allemaal, hebben we die kennis nodig. Efraïm heeft in een smartelijke weg die kennis verkregen. Ze hebben moeten leren van de Heere alleen te verwachten. De gemeente ging elke keer weer verkeerd met dat volk. Want, ook al zei de Heere dan in het zesde vers, ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer en tot de kennis Gods meer dan tot brandoffer. Maar dan weer die tegenstrijdigheid, maar ze hebben het verbond overtreden als Adam. Daar hebben zij trouweloselijk tegen mij gehandeld. God de getrouwe, een volk weer ontrouw, trouweloselijk handelen tegen de Heere. Werkers van de ongerechtigheid, treden van bloed, enzovoorts, leest u het maar eens na, gemeente. De Heere die heeft telkens weer dat volk opgezocht. En zo zoekt hij ze ook weer, telkens weer op. En zo schenkt hij leven aan de ziel. Zo deed hij dat in het leven van een Petrus, die zijn meester verloochende met vloeken en met eedzweren in de zaal van Caiaphas. De weg van wederkeer tot de Heere. Maar de Heere die liet Petrus niet in de steek, maar hij hield hem vast. En hij zorgde ervoor dat Petrus kwam tot berouw en tot boetvaardigheid. En daarom zegt de Heere ook, ik ben de goede herder. En ik word van de mijnen gekend. Zij kennen hem. Zij leven voor zijn aangezicht. Ze zullen kennen en vervolgen te kennen. Want er is in die Christus der Schriften zoveel te verkrijgen. En wat leeft ook Gods kind er vaak arm van. Van alles wat Christus voor zijn kerk verworven heeft. Dat hij een volkomen zaligmaker is. En dat uit zijn verdiensten voortvloeit alles wat ze nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid. Troost en blijdschap. Bijstand in de strijd tegen de driehoofdige vijand. Ik ben de goede herder en ik word van de mijnen gekend. Nu de vraag, gemeente. Behoren wij bij die gekenden? Is hij ook voor ons een goede herder? Kennen we hem ook in al zijn middelaarsheerlijkheid? Bij de aanvang of bij de voortgang, ik vraag nu niet naar de mate waarin we hem kennen. Maar zonder de kennis van die gezegende middelaar Gods en de mensen zullen we niet getroost kunnen leven. En ook niet eenmaal zalig kunnen sterven. En daarom wat ik u bidden mogen. Als u buiten die kennis staat, als u zonder die kennis nog voortgaat, dat ik u bidden mogen alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Want we moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus om weg te dragen wat we in dit leven gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En als we dan geopenbaard worden voor zijn rechterstoel, wat zal hij dan tegen ons zeggen? Wat zou hij dan tegen ons moeten zeggen? Als we dat leven, als we die kennis aan deze zijde van het graf niet deelachtig zijn geworden, dan zou hij moeten zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is. Hij wil zich nog laten kennen. Hij strekt zijn doorboorde handen nog uit. Hij roept het ons nog toe, vanuit de hemel, door middel van zijn woord en door de prediking van het evangelie. Wend u naar mij toe. Ik heb u voorgesteld de dood en het leven. Zo heeft Mozes het eenmaal tegen het volk van Israël gezegd. Kies dan het leven op datgene die sterft. Dat leven, dat is er in Christus en er is in hem een volheid die nooit te ledigen is. Hoeft er niemand te zeggen, nee, ik heb te lang en ik heb te veel gezongen, van mij kan het niet meer. Johannes die heeft ervan geschreven. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Zo vol, zoals wij dat met ons beperkte menselijk verstand nooit zullen kunnen bevatten. Maar er is een volheid in Christus. Voor de grootste van de zondaren, voor de jongste, voor de oudste. Maar want gemeente, hij vergeeft menigvuldiglijk. Amen. Heren, we mochten een ogenblik luisteren naar uw woord. Naar de vruchten van Christus' opstanding. Zou u de toepasser willen zijn door uw Heilige Geest? Dat we het woord mee zouden mogen nemen om het overdenken voor ons eigen hart en voor ons eigen leven. Of het ook voor ons geldt. Ik ben de goede herder en ik word van de mijnen gekend. Heere, schenkt u ons alle die kennis die zo wonderlijk is. Die zo anders is dan de kennis van deze wereld. Die gaat over uw koninkrijk. Over de koning van dat koninkrijk. Over het werk van de drie-enige God. Die dat zaligmakende werk heeft bereid. Voor al degenen die de verschijning van Christus hebben lief gehad. Hoor dan uit de hemel de vaste plaats van uw woning. In de verzoening van al het onze. Breid uw vleugelen over ons uit ook in het verdere van deze dag. Ben de gemeente ook weer samen onder uw woord. En wees ons een toevlucht en sterkte om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte nog gemeente van Psalm 21. En daar van het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Het vierde van 21.
Thank you.
ontvang nu de zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.